My dear young sisters,
gelieve jonge zusters, jullie zien er prachtig uit. Ik ben me ervan bewust dat er naast dit indrukwekkende conferentiecentrum nog vele duizenden in kerkgebouwen en andere plaatsen over de hele wereld vergaderd zijn. Ik bid om de hulp uit de hemel nu ik jullie toespreek. We hebben geschikte, inspirerende boodschappen van de algemene jonge vrouwenleidsters gehoord. Ze zijn uitverkoren vrouwen, geroepen en aangesteld om jullie te leiden en te onderwijzen. Ze hebben jullie lief, net als ik. Jullie zijn in een prachtige tijd op aarde gekomen. De kansen die jullie krijgen zijn bijna onbeperkt. Jullie wonen bijna allemaal in een comfortabele woning, in een liefdevol gezin, en jullie hebben voldoende voedsel en kleding. Daarnaast hebben de meesten van jullie toegang tot geweldige technologieën. Jullie communiceren door middel van mobiele telefoon, sms, IM, e-mail, weblogs, Facebook en andere middelen. Jullie luisteren naar muziek op iPods en mp3-spelers. En deze opsomming geeft uiteraard maar enkele van de technologieën weer die jullie gebruiken. Nu, dat is allemaal een beetje intimiderend voor iemand als zoals ik. Die opgroeide toen radio's een grote bakbeesten waren. En er nog nauwelijks sprake was van televisie. Laat staan van computers of mobiele telefoon. Toen ik zo oud was als jullie, werden telefoonlijnen voornamelijk gedeeld. Als we bij ons thuis een telefoontje wilden plegen, moesten we de telefoon opnemen en eerst luisteren of de lijn niet door een ander gezin werd gebruikt. Want verscheidene gezinnen gebruikten dezelfde telefoonlijn. Ik kan de hele avond over de verschillen tussen mijn generatie en die van jullie spreken, maar het volstaat wel om te zeggen dat er veel veranderd is sinds ik jullie leeftijd had. Hoewel dit een buitengewone tijd is, met talrijke mogelijkheden, moeten jullie ook moeilijkheden onder ogen zien die uniek zijn voor deze tijd. Bijvoorbeeld, de technologische hulpmiddelen die ik net heb opgenoemd, geven de tegenstander de kans om je te verleiden en je in zijn web van bedrog te strikken, met het doel om jouw toekomst in bezit te nemen. Als ik nadenk over alles waar jullie in deze tijd mee geconfronteerd worden, moet ik aan één enkel woord denken. Het beschrijft een eigenschap die we allemaal nodig hebben, maar die jullie in deze periode van je leven en in deze wereld in het bijzonder nodig hebben. Die eigenschap is moed. Vanavond wil ik het hebben over de moed die je in drie aspecten van je leven nodig hebt. Ten eerste, de moed om anderen niet te oordelen. Ten tweede, de moed om kuis en deugdzaam te zijn. En ten derde, de moed om voor waarheid en deugd te staan. Allereerst wil ik spreken over de moed om anderen niet te oordelen. Je kunt je afvragen of je daar echt moed voor nodig hebt. Wel, ik ben van mening dat er veel momenten zijn waarop niet oordelen, of roddelen, of kritiek hebben, want die zijn verwant aan oordelen, veel moed vereist. Helaas zijn er mensen die het nodig vinden om kritiek te spuien en anderen te kleineren. Je hebt ongetwijfeld al met zulke mensen te maken gehad en dat zal zo blijven. Mijn dierbare jonge vrouwen, we hoeven ons niet af te vragen hoe we ons in dergelijke situaties moeten gedragen. In de bergrede heeft de Heiland gezegd, oordeelt niet. En later heeft hij gezegd, houd op fouten te zoeken bij elkaar. Als je omgeven bent door leeftijdgenoten en de druk voelt om deel te nemen aan kritiek en aan het vellen van een oordeel, is er echt moed voor nodig om niet mee te doen. Ik durf te beweren dat er zich jonge vrouwen in jouw omgeving bevinden die door onvriendelijke opmerkingen of kritiek uitgesloten worden. Het lijkt normaal te zijn, vooral in deze periode van je leven, om onvriendelijk te zijn tegen en afstand te nemen van mensen die we als anders beoordelen. Mensen die niet in het plaatje passen van wat wij of anderen van ze verwachten. Maar de Heiland heeft gezegd, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Hieraan zullen alle weten dat gij mijn discipelen zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. Moeder Teresa, een katholieke non die het grootste gedeelte van haar leven onder de armen in India werkzaam was, heeft gezegd, als je anderen oordeelt, dan heb je geen tijd meer om ze lief te hebben. Een vriendin heeft me over een ervaring verteld die ze jaren geleden als tiener had. In haar wijk zat een jonge vrouw, Sandra, die geestelijk gehandicapt was vanwege een letsel dat ze bij haar geboorte had opgelopen. Sandra wilde graag bij de andere meisjes horen, maar ze zag er gehandicapt uit. En ze droeg zich gehandicapt. Haar kleding paste nooit erg goed. En ze maakte soms ongepaste opmerkingen. Hoewel Sandra naar de wekelijkse activiteitenavond ging, was het haar leerkracht altijd die bij haar bleef en probeerde haar het gevoel te geven dat ze welkom was en gewaardeerd werd. Want de andere meisjes deden het niet. Toen gebeurde er iets. Er verhuisde een meisje van dezelfde leeftijd in de wijk. Nancy was een leuk, roodharig, zelfverzekerd en populair meisje dat meteen in de groep werd opgenomen. Alle meisjes wilden haar vriendin zijn. Maar Nancy beperkte haar vriendschappen niet. Ze deed zelfs haar uiterste best om vriendschap te sluiten met Sandra. En zorgde er altijd voor dat ze overal bij betrokken werd. Nancy leek Sandra oprecht aardig te vinden. Uiteraard zagen de andere meisjes dat. En ze begonnen zich af te vragen waarom zij nooit vriendschap met Sandra gesloten hadden. Het was nu niet alleen aanvaardbaar, maar gewenst. Uiteindelijk begonnen ze te beseffen wat Nancy hun door haar voorbeeld had geleerd. Dat Sandra een waardevolle dochter van onze hemelse vader was. Dat zij iets te bieden had. En dat ze recht op had om liefdevol, vriendelijk en met positieve aandacht behandeld te worden. Toen Nancy een jaar later of zo uit de wijk verhuisde, maakte Sandra permanent deel uit van de groep jonge vrouwen. Mijn vriendin zei dat zij en de andere meisjes er vanaf dat moment voor zorgden dat niemand meer uitgesloten werd, ongeacht eventuele verschillen. Ze hadden een kostbare, eeuwige les geleerd. Ware liefde kan het leven en de aard van de mens veranderen. Mijn dierbare jonge zusters, ik smeek jullie om de moed te hebben om anderen niet te oordelen en te kritiseren en de moed te hebben om ervoor te zorgen dat iedereen erbij betrokken wordt en het gevoel heeft dierbaar en waardevol te zijn. Nu wil ik het hebben over de moed die je nodig hebt om kuis en deugdzaam te zijn. Je leeft in een wereld waarin zedelijke normen grotendeels aan de kant zijn gezet, zonden openlijk getoond worden en er veel verleidingen zijn om jullie van het rechte en smalle pad af te leiden. Velen wil je doen geloven dat je al te naïef bent, of dat er iets aan je mankeert als je nog steeds gelooft dat er zoiets als onzedelijk gedrag bestaat. Maar de Heer heeft verklaard, wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis. Er is veel moed voor nodig om tegen de gangbare opvatting in kuis en deugdzaam te blijven. In de huidige wereld wordt er nauwelijks meer verwacht dat jonge mannen en jonge vrouwen voor hun huwelijk zedelijk rein en zuiver blijven. Wordt onzedelijk gedrag daardoor aanvaardbaar? Absoluut niet. De geboden van onze hemelse Vader zijn niet onderhandelbaar. Ik heb hier een krachtig citaat van de nieuwslezer Ted Koppel, jarenlang presentator van het programma Nightline van ABC. Hij zei, we hebben onszelf ervan overtuigd dat slagzinnen ons zullen redden. Zoals, je kan jezelf met drugs inspuiten, maar je moet er wel voor zorgen dat je een schone naald gebruikt. Of nog, geniet van seks wanneer en met wie je maar wilt, maar bescherm jezelf. Nee, het antwoord is nee. Nee, niet omdat het niet gaaf of slim is. En niet of omdat je anders in de gevangenis kunt belanden of in een ziekenhuis aan aids kunt overlijden, maar gewoon omdat het verkeerd is. Wat Mozes van de berg Sinaï mee naar beneden bracht, waren geen 10 suggesties. Het zijn geboden. Het zijn geboden, niet waren. Einde citaat. Mijn geliefde jonge zusters, blijf alles in een eeuwig perspectief zien. Wees op je hoede voor alles wat je van je eeuwige zegeningen kan beroven. Uit veel verschillende bronnen kun je hulp ontvangen om in deze liberale tijden het juiste perspectief te behouden. Een waardevolle hulpbron is je patriarchale zegen. Lees die geregeld. Bestudeer hem zorgvuldig. Laat je leiden door de waarschuwingen die erin staan. Leef zo dat je de beloften erin verdient. Als je nog geen patriarchale zegen hebt ontvangen, bereid je dan voor om die te ontvangen en te koesteren. Als iemand is gestruikeld op haar reis, dan is er een weg terug. Dat proces wordt bekering genoemd. Onze Heiland is gestorven om jou en mij die heilige gave te bieden. Hoewel die weg moeilijk is, is de belofte echt. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. En ik zal hun zonden niet meer gedenken. Jaren geleden heeft een andere eerste presidium deze uitspraak gedaan, en dit eerste presidium herhaalt dat verzoek. Ik citeer, de jongeren worden aangemoedigd om een rein leven te leiden. Want een onrein leven leidt fysiek alleen maar tot leed, ellende en narigheid. En op geestelijk gebied is het de weg naar verwoesting. Hoe luisterrijk zijn jongeren die rein zijn. En wat leven ze dicht bij de engelen. Zulke jongeren kunnen in dit leven onbeschrijfelijke vreugde ervaren en in het leven hierna eeuwig geluk. Seksuele reinheid is het waardevolste bezit van de jeugd, want ze is het fundament van alle rechtschapenheid. Einde citaat. Mogen jullie de moed hebben om kuis en deugdzaam te zijn. Mijn laatste smeekbede vanavond is dat jullie de moed zullen hebben om voor waarheid en deugd te staan. Omdat de tendens in de huidige samenleving afwijkt van de waarden en beginselen die de Heer ons heeft gegeven, zal er bijna zeker van je verwacht worden dat je je geloof verdedigt. Tenzij de wortels van je getuigenis sterk genoeg zijn, zal het moeilijk voor je zijn om de spot te weerstaan van hen die je geloof op de proef stellen. Als het diep geworteld is, zal je getuigenis van het evangelie, de Heiland en onze Hemelse Vader alles beïnvloeden wat je tijdens je leven doet. De tegenstander wil maar al te graag dat je spottende opmerking en kritiek op de kerk toestaat, waardoor je zelf vraagtekens gaat plaatsen en gaat twijfelen. Maar als je getuigenis voortdurend wordt gevoed, zul je beschermd worden. Laten we samen even naar Lehi's visioen van de boom des levens kijken. Hij zag dat veel mensen die de roede van ijzer hadden vastgehouden en door de mist van duisternis hun weg hadden gebaand, uiteindelijk bij de boom des levens waren aangekomen en van de vrucht van de boom hadden gegeten. Maar vervolgens om zich heen keken alsof ze zich schaamden. Lehi vroeg zich af wat de oorzaak van hun onbehagen was. En toen hij om zich heen keek, zag hij aan de overkant van de rivier met water een groot en ruim gebouw. En het was vol mensen, zowel oude als jonge, zowel mannen als vrouwen. En hun wijze van kleden was buitengewoon fraai. En zij maakten spottende gebaren en wezen met hun vinger naar hen die van de vrucht namen. Het grote en ruime gebouw in het visioen van Lehi vertegenwoordigt de mensen in de wereld die Gods woord bespotten en de spot drijven met hen die het aanvaarden en die de heiland liefhebben en zijn geboden onderhouden. Wat gebeurt er met hen die zich schamen als ze bespot worden? Lehi vertelt het ons. En toen zij van de vrucht hadden geproefd, schaamden ze zich wegens hen die de spot met hen dreven, en ze geraakten op verboden paden en gingen verloren. Mijn geliefde jonge zusters, met de moed van je innerlijke overtuiging, kun je met de apostel Paulus verklaren, ik schaam het evangelie niet, want er is een kracht Gods tot behoud. Als je vindt dat je onbekwaam bent voor je toekomstige taak, herinner ik jullie aan de krachtige uitspraak van de apostel Paulus, waar we moed uit kunnen putten. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Einde citaat. Tot slot wil ik het graag over het verslag hebben van een moedige jonge vrouw die al eeuwenlang een voorbeeld is van hen die voor waarheid en deugd staan. De meeste van jullie kennen het verhaal van Esther in het Oude Testament. Het is een interessant en inspirerend verslag van een prachtig jong Joods meisje van wie de ouders waren overleden. Ze werd opgevoed door een oudere neef, Mordecai, en zijn vrouw. Mordecai werkte voor de koning van Perzië en toen de koning op zoek was naar een koningin, werd Esther door Mordecai naar het paleis gebracht en als kandidaat voorgesteld. Hij zei dat ze niet mocht zeggen dat ze Joods was. De koning koos Esther uit alle kandidaten en Esther werd koningin. Haman, de grootvorst in het hof van de koning, werd bijzonder kwaad op Mordecai, omdat hij niet voor hem wilde knielen om hem te eren. Als vergelding overtuigde Haman op sluwe wijze de koning ervan dat er één volk in alle 127 gewesten van het koninkrijk was, waarvan de wetten verschilden van die van de anderen, en dat dat volk de wetten van de koning niet gehoorzaamde en vernietigd moest worden. Zonder de naam van dit volk te noemen, bedoelde Haman natuurlijk de Joden, waaronder dus ook Mordecai. Met toestemming van de koning om de zaak af te handelen, stuurde Haman brieven naar de leiders van alle gewesten, dat men zou verdelgen, doden en uitroeien alle Joden, van knaap tot grijsaard, zelfs kinderen en vrouwen, op de 13e dag van de 12e maand. Door middel van een dienstknecht stuurde Mordecai bericht naar Esther aangaande het bevel tegen de Joden. En hij verzocht haar naar de koning te gaan om voor haar volk te pleiten. Esther aarzelde aanvankelijk en herinnerde Mordecai eraan dat het tegen de wet was om ongevraagd naar het binnenste voorhof van de koning te komen. Doodstraf zou het resultaat zijn, tenzij de koning zijn gouden scepter toereikt en de persoon in leven laat. De reactie van Mordecai op de aarzeling van Esther was treffend. Hij schreef haar: beeld u niet in dat gij alleen van al de Joden ontkomen zult, omdat gij in het paleis des konings zijt. Want als gij in deze tijd blijft zwijgen, gij en uw vaders huis zullen omkomen. En daar voegde hij deze gewetensvraag aan toe: wie weet of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt. Esther vroeg Mordecai om zoveel mogelijk Joden te verzamelen en ze te vragen 3 dagen voor haar te vasten. En ze zei dat zij en haar dienaressen hetzelfde zouden doen. Ze zei: dan zal ik tot de koning gaan, ondanks het verbod. Kom ik om, dan kom ik om. Esther had al haar moed verzameld en zou standvastig en onwrikbaar voor het goede opkomen. Lichamelijk, mentaal en geestelijk voorbereid, stond Esther in de binnenste voorhof van het paleis van de koning. Toen de koning haar zag, reikte hij zijn scepter toe, waarmee hij aangaf dat hij haar verzoek inwilligde. Ze nodigde de koning uit voor een feestmaal en tijdens die maaltijd vertelde ze dat ze Joodse was. Ze onthulde ook het geheime plan van Haman om alle Joden in het koninkrijk te doden. Het verzoek van Esther om zichzelf en haar volk te redden werd ingewilligd. Door vasten, geloof en moed had Esther een heel volk gered. Er zal van jullie waarschijnlijk niet gevraagd worden om net als Esther je leven op het spel te zetten voor je geloof. Maar je zult wel situaties tegenkomen waarin je veel moed nodig hebt om pal te staan voor waarheid en deugd. Nogmaals, mijn dierbare jonge zusters, hoewel er altijd moeilijkheden in de wereld zijn geweest, zijn veel van jullie moeilijkheden in deze tijd uniek. Maar jullie zijn enkele van de sterkste kinderen van onze hemelse Vader. En hij heeft jullie achtergehouden om met het oog op deze tijd op aarde te komen. Met zijn hulp zul je de moed hebben om alles wat op je afkomt onder ogen te zien. Hoewel de wereld er soms donker uitziet, hebben jullie het licht van het evangelie, dat je als een lichtbaken de weg zal wijzen. Het is mijn oprecht gebed dat jullie de nodige moed zullen hebben om anderen niet te oordelen, om kuis en deugdzaam te zijn en om pal te staan voor waarheid en deugd. Als je dat doet, zul je een voorbeeld voor de gelovigen zijn en zul je veel liefde, vrede en vreugde in je leven hebben. Mijn geliefde jonge zusters, ik bid dat dat zo zal zijn. Dat vraag ik in de naam van Jezus Christus, onze Heiland. Amen.